Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden, hartelijk welkom in een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding. In deze uitzending zou ik even willen terugblikken naar het bezoek van Paus Franciscus het weekend van 30-31 maart 2019 aan Marokko. Over het bezoek zelf hebt u uitgebreid kunnen horen in het programma Radio Vaticaan. Maar ik vond een aantal interessante berichtgevingen in de rand van het bezoek en over de toestand van de christenen zelf in Marokko. Het Koninkrijk Marokko ligt dus in het noordwesten van het grote continent Afrika. Men spreekt ook over de Maghreb-landen, waartoe dus behoren Marokko, Algerije, Tunesië, Mauritanië en Libië. De moderne staat Marokko bestaat eigenlijk nog niet zo lang. Het ontstond op 2 maart 1956, toen het zich onafhankelijk verklaarde van Frankrijk en Spanje. De oorspronkelijke bevolking van Marokko werd gevormd door de Berbers. Het eerste bekende feit van haar geschiedenis is de vestiging van Fenicische handelsposten aan de Marokkaanse kust circa 1200 voor Christus. 200 jaar voor Christus kwam het gebied in handen van de Romeinen en in 429 werd het veroverd door de Vandalen. En zoals ook het Iberische schiereiland, Portugal en Spanje, kwam ook het noordwestelijke Afrikaanse gebied in handen van de moslims. Er heersten verscheidene dynastieën, waarbij in de 11e eeuw er een zekere eenheid kwam die min of meer overeenkwam met het huidige Marokko, met de oprichting van de beroemde toen hoofdstad Marrakesh. Aanvang 15e eeuw veroverden de Portugezen enkele steden van het land, maar aanvang 18e eeuw kwamen ze weer in handen van Marokko. In 1830 veroverde Frankrijk Algerije, waarbij de Marokkanen Algerije steunden, wat tot een oorlog leidde. En alzo werd Marokko verdeeld tussen Spanje en Frankrijk. En zoals bij vele kolonies, ook na vele conflicten, waar ik nu niet dieper op inga, werd Marokko dus op 2 maart 1956 onafhankelijk. De eerste koning was Mohammed V, die een tijd in ballingschap had geleefd en onder applaus werd teruggehaald. Hij werd dan opgevolgd door zijn oudste zoon Hassan II, die overleed in 1999 en tot vandaag de dag is zijn zoon Mohammed VI koning van Marokko. Hij huwde in 2002 met Salma Benani, een IT-specialiste die daarna uiteraard de titel prinses kreeg onder de naam Lala Salma. De keuze voor deze bruid was opmerkelijk omdat zij niet uit de hoogste klasse kwam. Het paar kreeg 2 kinderen, een zoon de kroonprins in 2003 en een dochter in 2007. Mohammed VI moderniseerde onder andere het islamitische familierecht om zo vrouwen meer rechten te geven. Zo presenteerde hij publiekelijk zijn bruid aan het Marokkaanse volk, hetgeen al een breuk betekende met de traditie waarin de vrouwen van de koning een eerder verborgen bestaan leidden. Ook riep hij na zijn troonsbestijging een nationale conferentie bijeen, waar hij met de 6 bevolkingsgroepen, Arabieren, Joden, Christenen, Moren, Berbers en Tuareg-nomaden in gesprek ging over een intercultureel Marokko met de beloften voor allen speciale rechten en voorzieningen. De hoofdstad van Marokko is Rabat en de grootste stad is Casablanca. En andere belangrijke steden zijn Fes, Marrakesh, Agadir, Tanger enzovoort. Ik laat het hierbij over dat land. Het is zeer onvolledig, maar ik denk toch voldoende voor het verdere verloop van deze uitzending. Tijd voor een lied, en waarom niet traditioneel Marokkaanse muziek. En de titel is 1001 Nachten. We gaan luisteren naar een stukje eruit. En dat was even een traditioneel Marokkaanse muziek met 1001 nachten. Het is dus nog altijd Radio Maria hier. Beste luisteraars, onze paus is dus in het laatste weekend van maart in Marokko geweest. Nog de avond voor zijn vertrek ging hij, zoals gewoonlijk voor elke reis, op bedevaart naar de basiliek Santa Maria Maggiore te Rome en bad er voor de Maria-icoon genaamd Salus Populi Romani, beschermster van het Romeinse volk. Op deze icoon zie je ook het kind Jezus die een boek vasthoudt in de ene hand en een zegengebaar uitvoert met de andere. Deze icoon wordt reeds vereerd sinds de 13e eeuw. Volgens de overlevering is het toegeschreven aan de evangelist Lucas. Het zou uit Jeruzalem naar Rome zijn gebracht door de heilige Helena, de moeder van keizer Constantijn in de 4e eeuw. De paus legde er een bloemenkrans, deze keer met groene en rode bloemen. Zo bezocht hij al meer dan 50 keer deze basiliek, zoals de dag na zijn pauskeuze in 2013. Dit even tussendoor. In het kader van dit bezoek aan Marokko vond ik bij het persagentschap Zenit een artikel die mijn aandacht trok. Marokko, land van vrede en van samenleven. Het is een verslag van een interview op de Italiaanse katholieke televisiezender TV 2000 met de heer Jamai Baïda over 800 jaar christelijke aanwezigheid in dat land. Voor eerst een woordje over Jamai Baïda. Hij werd geboren in Marokko in 1955, bezit een doctoraat in de hedendaagse geschiedenis, behaald aan de Universiteit Mohammed V in Rabat en tevens een diploma in informatie- en communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Bordeaux. Sinds 1982 doseert hij geschiedenis aan de faculteit Letteren en Menswetenschappen in Rabat. En daarnaast is hij lid en of stichter en of redacteur van verscheidene verenigingen, van tijdschriften zoals Over de geschiedenis van Marokko, de Joods-Marokkaanse relaties, de relaties Christendom-Islam enzovoort. Sinds 2011 werd hij door koning Mohammed VI benoemd als directeur van de staatsarchieven van Marokko. En alzo loopt er een tentoonstelling in Rabat over 800 jaar christelijke aanwezigheid in dat land. En je kan daar vele foto's en documenten bekijken. En hij vertelt dus een echte christelijke aanwezigheid startte in 1219, dus 800 jaar geleden, met paters Franciscanen, maar die reeds het jaar daarop stierven als martelaren. Ik kom daar straks op terug. De heer Baïda verklaarde verder: ik denk dat een thema als dit vandaag de dag van zeer groot belang is. De wereld vandaag wordt geschokt door radicalisme. En dat vind je aan beide zijden. Er zijn radicale moslims, radicale christenen, radicale joden. Zo'n tentoonstelling moet het samenleven tussen hen allen bevorderen. En daarom vonden we het niet beter met deze tentoonstelling het grote publiek pogen te overtuigen dat het verleden van het land ook bladzijden bezit van een vredig samenleven. Zo stellen wij documenten tentoon die teruggaan tot de 12e eeuw. Zo bezitten we een brief van een Marokkaanse kalif, geschreven aan paus Innocentius de VI in de helft van de 13e eeuw, en ook andere brieven van moslimsleiders die aantonen dat wij een land waren die de andere aanvaardt, of de andere nu Jood of Christen was, of zelfs atheïst. Het is daarom dat wij hier bij de staatsarchieven ons werk als een missie beschouwen, om daarmee de humane ideeën te steunen, zoals mensenrechten, het vreedzaam samenleven enzovoort. En zo haalde professor Jamai Baïda een voorbeeld aan die nog dezelfde morgen van het interview was gebeurd toen een groep schoolkinderen de tentoonstelling kwam bezoeken. En dat maakte me gelukkig, vertelde hij. En ik zei nog tot mezelf, deze kinderen, dit wil zeggen de mannen en vrouwen van morgen, zullen deze tentoonstelling verlaten met de overtuiging dat hun land de anderen niet verwerpt en de anderen ook met een andere geloofsovertuiging of een andere taal of cultuur zal aanvaarden. Dit is zowat het idee, het doel ook van deze tentoonstelling. Over het bezoek van paus Franciscus bracht Jamai Baïda in herinnering hoe reeds in 1985 paus Johannes Paulus II het land bezocht Ons land, zegt hij, is een onderdeel geworden van een continuïteit die ons eer aandoet. En hij voegde er nog aan toe. Onze koning Mohammed VI en paus Franciscus zijn in zekere zin aanvoerders van de gelovigen. Eigenlijk is het een titel uit de moslimwereld. Die zich inzetten voor rechtvaardigheid, gelijkheid, menselijke idealen, tegen radicalisering in de hele wereld, wat het ook is. En ik ben er zeker van dat hun boodschap in Marokko en over de hele wereld zal worden gehoord. Tot zover deze getuigenis van professor-historicus Jamai Bahida, professor aan de Universiteit van Rabat en directeur van de staatsarchieven van het land. Ik stel voor nog eerst te luisteren naar een lied en dan even terug te keren naar hetgeen deze professor vermeldde over de eerste Franciscanen in de 13e eeuw die Marokko betraden, maar snel als martelaar stierven. We gaan eerst luisteren naar Audrey Assaat, een hedendaagse christelijke zangeres, geboren in 1983 in het Amerikaanse New Jersey. Haar moeder is Amerikaanse, maar haar vader is van Syrische afkomst. Bitou my vision, er is niets anders voor mij behalve u. O Heer van mijn hart, Gij mijn grote vader, uw eigendom mag ik zijn.
Treasure.
Beste vrienden luisteraars, in het interview had professor Jamai Baïda, directeur van de Staatsarchieven van Marokko, het over de eerste christelijke aanwezigheid in 1219 met paters Franciscanen. Eigenlijk vond ik al een vroegere gebeurtenis tijdens het Romeinse Rijk, maar waarschijnlijk geen echte aanwezigheid. Zo is er wel sprake van de marteldood van de heilige Marcellus in de derde eeuw. Marcellus was een 100 man en het legioen was gestationeerd in het Marokkaanse Tanger. De dag van het feest van de verjaardag van de toenmalige keizer Maximianus weigerde hij deel te nemen aan de offerrituelen wegens zijn trouw aan Christus. En Marcellus wierp zijn wapens weg en rukte de soldaten insignes van zijn kleding. Dat betekende een heiligschennis en hoog verraad. Hij werd door de toenmalige stadsprefect Agricolaus gebracht, handhaafde zijn woorden en werd ter dood veroordeeld. Na foltering werd hij met het zwaard onthoofd. Maar dus voor een echte eerste aanwezigheid van christenen die er woonden, moeten we dus teruggaan, juist geteld, 800 jaar terug, in het jaar 1219, ten tijde van de heilige Franciscus van Assisi. En deze laatste zond 6 medebroeders vanuit Italië naar Spanje. Dat waren Bernardus, een zekere Petrus, Gimignano, Acurtius, Adjutus en Otto. En allen stonden onder leiding van hun overste broeder Vitalis. En de opdracht was de Moren te bekeren tot het christendom. Nu, ik herinner eraan dat Portugal en bijna volledig Spanje reeds verscheidene eeuwen bezet waren door de moslims. Overste Vitalis overleed reeds onderweg na een zware ziekte. Een tijdje vestigden de monniken zich in Alengée, waar intussen al een Franciscaner kloostertje was gevestigd. Dit is gelegen tussen Lissabon en Coimbra. In die korte tijd, wonnen zij de gunst van Sansa, de dochter van de latere koning Sango II van Portugal. Deze prinses eigenlijk stichtte later in de buurt van Coimbra een Cisterciënzerklooster. Zij voorzag de broeders van alles wat zij voor hun verdere reis nodig hadden. En daarop vertrokken de 5 vanuit de haven van Lissabon naar het koninkrijk van Sevilla, dat indertijd dus in Moorse handen was om er het evangelie te verkondigen. En de broeders gingen rechtstreeks naar de moskee, staat vermeld, maar werden er onmiddellijk met geweld uitgewerkt. En bont en blauw geslagen begaven zij zich nu naar het paleis van de kalif. Gevolg, ze vlogen de gevangenis in. Maar ze bleven luidop hun geloof verkondigen, zelfs onder de bedreiging onthoofd te worden. En dan staat vermeld, de kalif had eigenlijk medelijden met ze en wilde ze terugsturen naar Italië. Maar dat weigerden de 5 broeders en op hun eigen verzoek werden ze op de boot naar Marokko gezet. En daar begon alles weer van voren af aan. Nu vielen ze in handen van de plaatselijke sultan Abu Jakub en die vroegen wie zij waren. Waarop zij antwoorden, wij zijn de leerlingen van vader Franciscus die zijn volgelingen uitstuurt over de hele wereld om alle mensen de weg van de waarheid te wijzen. En wat mag die waarheid dan wel zijn, vroeg de sultan. En toen begon broeder Otto, die priester was, het credo op te zeggen, de 12 artikelen van het geloof. Maar de sultan liet hem niet eens uitspreken. en hij riep uit: "Volgens mij is het de duivel die spreekt door jullie mond." Hij leverde de broeders Franciscanen over aan de beulen, die hen de hele nacht aan folteringen onderwerpen. Vervolgens overgoten hun beulen de schrijnende wonden met azijn en kokende olie. En tenslotte werden de mannen over potscherven voortgesleept. Zo liet de machthebber hen de volgende morgen weer voor zich verschijnen. Hij vroeg hen of ze van zin waren nog langer door te gaan met de Koran en de islam te beledigen. Alle vijf riepen ze maar één waarheid was, het evangelie van Jezus Christus. En daarop liet de sultan zijn zwaard halen en sloeg ze eigenhandig, stuk voor stuk, het hoofd af. Hun relieken werden overgebracht naar Coimbra en bijgezet in de kerk van Santa Cruz. In 1481 werden zij als de eerste Franciscaner martelaren door paus Sixtus de Vierde heilig verklaard.
In heaven one day, the martyrs ask the Lord, "How much longer will it be till you bring an end to it all?" The Lord answered, "It's coming soon, now rest and here abide. More martyrs must soon arrive." Stephen was there in a robe of white, Peter and Andrew nearby, with thousands more who throughout all time had faithfully given their lives. A red trail of martyrs' blood across the centuries testifies. They ran and won the prize. At a children's clinic in Yemen, became the victim of some madman's jihad only because she was a Christian. A husband to a missionary, for his deeds of love also died. Both welcomed on the other side. Accepting Jesus now waits his Sharia death.
under the altar it shivers her as he nears his final breath. But on earth are we too busy to notice the martyr's plight? Out of mind and out of sight. Now in Islamic dungeons, and today in communist jails, our brethren are beaten and tortured, broken bodies but faith unfailed. Every day as they are dying, and the number under the altar grows, the final day draws closer, and the blood of the martyrs flows. The blood of the martyrs is the seed of the church.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Dat was Derek Flowers met The Song for the Martyrs of Christ, het lied voor de martelaren van Christus. En de laatste zin was: het bloed van de martelaren is het zaad voor de kerk. Beste vrienden, ik ben even op zoek gegaan hoe het echt gesteld is met de toestand van de christenen in Marokko. Daarover vind je toch een aantal websites, zoals voornamelijk de christelijke vereniging Open Doors. Daaruit blijkt hoe de situatie in dat moslimland toch niet zo rooskleurig is. Algemeen wordt wel de laatste jaren een verbetering onderkend en vooral, en dat wordt in vele websites toch benadrukt, dat de koning inderdaad positief staat voor het aanvaarden van de christenen en andere gelovigen en daartoe zijn best doet, zoveel het ook weer in zijn mogelijkheden ligt. Zo stelt de kerk in nood zich toch de vraag naar aanleiding van het pausbezoek. Volgens de grondwet is de islam de staatsreligie van Marokko, maar is er vrijheid van godsdienst gegarandeerd? De praktijk is echter anders. De wet verbiedt namelijk ook om moslims te doen twijfelen aan hun geloof. En dit kan je dan interpreteren dat loutere evangelisatie zelfs met literatuur tot celstraffen kunnen leiden. Hoewel de godsdienstvrijheid recent licht is verbeterd, maken experts zich toch zorgen over een toename van islamitisch conservatisme. Kerk in Nood haalde ook een bericht aan van het agentschap Fides, een orgaan van de pauselijke missiewerken. Het comité van Marokkaanse christenen heeft 2 weken voor het bezoek van paus Franciscus gevraagd om een interventie van de Heilige Stoel over de vrijheid van godsdienst in het land. Christenen vertegenwoordigen slechts 1,1% van de bevolking. Dit betekent ongeveer een 380.000 van de 33,6 miljoen inwoners. In de open brief gepubliceerd door de krant Al-Masai worden vooral de Marokkaanse veiligheidsdiensten beschuldigd een belangrijke rol te spelen in de vervolging van christenen met krenkende arrestaties. Mensen zijn gemarteld en beledigd, hun identiteitsdocumenten ingenomen en sommigen werden zelfs beroofd. Er bestaat ook de Marokkaanse Vereniging voor Religieuze Rechten en Vrijheid en de Marokkaanse Vereniging voor Mensenrechten. Het zijn organen die niet officieel erkend zijn, maar die de godsdienstvrijheid verdedigen van de minderheidsgroepen. En zij komen met dezelfde klachten. maar algemeen wordt wel erkend dat koning Mohammed VI belangrijke initiatieven neemt om van Marokko een tolerant land te maken. De christelijke organisatie Open Doors houdt statistieken bij over de toestand van de vervolgde christenen over de ganse wereld en publiceert jaarlijks een ranglijst van de landen met christenvervolging. En daarbij wordt gekeken naar geloofsvrijheid in de persoonlijke levenssfeer en in de familiesfeer. Het kerkelijk leven wordt bekeken, gemeenschapsleven en publieke ruimtes. En ook worden er punten toegekend voor het aantal geweldsincidenten. Zo kwam bijvoorbeeld Rusland binnen op de 41ste plaats. En Marokko is terug van een aantal jaren weg te zijn geweest en komt binnen op de 35ste plaats. Maar het wordt toch ook gerelativeerd, gecorrigeerd. Open Doors vermeldt dat Marokko terug in de lijst voorkomt. Het heeft uiteindelijk niet te maken met een toegenomen vervolging, maar voornamelijk doordat de onderzoekers van Open Doors meer en betere informatie hebben gekregen over de situatie van de christenen aldaar. Nu, om jullie een idee te geven van deze ranglijst, van 1 tot 20 staat onder andere vermeld op de eerste plaats Noord-Korea, al sinds 2002. En dan volgen Afghanistan, Somalië, Libië, Pakistan, Sudan, Eritrea, Jemen, Iran en India, Syrië op de 11e plaats, Nigeria op de 12e plaats, maar Nigeria telt wel de meeste martelaren. En dan volgen Irak, Saoedi-Arabië, Birma, Laos, Vietnam, China op de 27e plaats en komende van de 42e enzovoort. Uiteindelijk staan er een 73 landen vermeld. We gaan luisteren naar een mooi Marialied, Maria Mirame, Maria, kijk naar mij. Wij verkondigen uw koninkrijk.
También me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar.
Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero.
Mírame, si tú me miras.
Een interessant artikel die ik al een tijdje had bijgehouden en die nu van pas komt, komt uit het magazine Le Vif. En in het nummer van april 2017 verschenen een aantal concrete getuigenissen van een bijzondere groep christenen in Marokko, namelijk zij die komen uit de islam. Reeds over 2 jaar besloten zij meer uit de schaduw te treden, om alzo een soort taboe te doorbreken. Enkel hun voornamen werden toen vermeld. Zo getuigde Rachid uit de streek van Agadir, niet ver van de westkust, halverwege Marokko. Hij woont in een appartement in een populaire wijk. Uit een hi-fi-installatie weerklinken liturgische hymnen en aan de muur hangt een zilveren kruisbeeld. In zijn huiskamer bevinden zich een tiental bekeerde christenen, samengekomen voor een gebedsnamiddag. Rachid komt uit een soefistische islamfamilie. Laat het ons voorzichtig zo samenvatten, een meer mystieke richting in de islam, streven naar onthechting en ascese en een hogere liefde tot hun God. Rachid nam het christelijk geloof aan in 2004 en leidt nu een evangelische kerkgemeenschap. Zijn vrouw en hij hebben 2 kinderen. En hij vertelt: als kind dwong mijn vader me naar de Soefi-bijeenkomsten te gaan, maar ik voelde me daar nooit op mijn juiste weg. En hij vervolgde dat hij als tiener altijd zeer geïnteresseerd was in het christendom. En via een internetcafé bezocht hij een christelijke website die Gods woord predikte. Zo kwam hij aan een Bijbel die hij helemaal uitlas en volgde op deze manier een opleiding ter bestudering van Gods woord. Op 24-jarige leeftijd werd Rachid gedoopt in een appartement in Casablanca. En naast hem zit Mustafa, 46 jaar, die zich bekeerde in 1994 en ook komende uit een soefistische islamfamilie. Hij is ambtenaar en de kleinzoon van een imam uit Taroudant, nabij Agadir. Hij was zelfs in zijn jeugd actief lid van de islamitische beweging Rechtvaardigheid en Hulpvaardigheid. Maar hij voelde constant een zekere leegte in zijn leven en geraakte vooral moe aan de vele tegenstrijdigheden binnen de islam. Ook hij wisselde regelmatig correspondentie met een christelijk centrum in Spanje. Tot over 1,5 jaar beleefde hij zijn geloof in het geheim tot hij op internet een video plaatste waarin hij openlijk getuigde over zijn christelijk geloof. En vele reacties doken terstond op, maar vooral keerde zijn eigen familie hem de rug toe. Ook op zijn werk werd hij scheef bekeken en genegeerd. Zelfs de kinderen werden op school geïntimideerd. Om hun geloof toch in de openbaarheid te beleven, hebben Mustafa, Rachid en de anderen zich verzameld in een nationale coördinatie en als vereniging contact opgenomen met de Nationale Raad voor de Mensenrechten om te eisen dat er een einde komt aan die vervolgingen. En zo luidt een van hun eisen: wij claimen het recht om voor onze kinderen christelijke namen te kiezen, om te mogen bidden in onze kerken, om begraven te worden op christelijke begraafplaatsen, om te huwen volgens onze religie. Enerzijds straft de wet niet een moslim die aan zijn geloof verzaakt, om een andere godsdienst te belijden. Maar anderzijds is het wel strafbaar, zelfs met risico van gevangenisstraf, als je het geloof van een moslim, bijvoorbeeld door die overstap, doet wankelen. Maar toch, toen reeds in 2017, vermelden Mustafa en Rachid een zekere verbetering van de situatie. Toen verklaarden ze: de arrestaties zijn bijna gestopt, Het is een grote stap. Intimidatie is toch zeldzamer geworden. Het land heeft veel vooruitgang geboekt op het gebied van de mensenrechten, vervolgde Mustafa, die de daden van de koning ten gunste van het vredevolle samenleven prijst. Christenen bekeerd uit de islam worden geschat rond de 2000 à 6000. En het artikel eindigde met nog een interessante info. Vele christenen die de christelijke plaatsen en kerken bezoeken in Marokko komen veelal uit de gebieden ten zuiden van de Sahara. En het is deze immigratie die de laatste 20 jaar de aanwezigheid van de christenen verhoogt, waardoor zelfs reeds geruime tijd gesloten gebedsplaatsen en kerken werden heropend. Het gaat hier grotendeels om vele Afrikaanse studenten. Ongeveer 60 christelijke gebedshuizen zijn officieel geregistreerd in het Koninkrijk, waaronder een 40-tal katholieke, 12 protestantse en 1 enkele orthodoxe. We gaan even luisteren naar het offerandelied tijdens de grote Eucharistieviering met de paus in het sportstadion van Rabat, met een massa enthousiaste katholieken. En dat was een stukje uit de grote Eucharistieviering met de paus in het sportstadion van Rabat, het offerandelied. En zo verklaarde de paus in Marokko onder andere het volgende. Er zijn hier in Marokko niet zoveel christenen. Hoewel ik weet dat dit soms zwaar weegt, is dit kleine aantal niet echt een probleem. En de paus verwees naar de parabel waarin Jezus het rijk der hemelen vergeleek met wat gist, die een vrouw in 3 maten bloem verwekte. En hij zei, jullie zijn als het beetje gist, dat de moederkerk in grote hoeveelheden bloem verwerkt, totdat deze in zijn geheel gegist raakt. Jezus heeft ons niet uitgezonden, aldus de paus, opdat we steeds talrijker zouden worden. Wel wou hij dat wij de gist van de zaligsprekingen en van de broederlijke liefde worden, zodat we samen zijn rijk kunnen bewerkstelligen, aldus paus Franciscus. beste vrienden. En alzo is het de wens van paus Franciscus, zoals na zijn reis naar het Midden-Oosten in Abu Dhabi, opnieuw een belangrijke impuls te geven aan de interreligieuze dialoog en vooral de dialoog tussen moslims en christenen. Deze beide reizen, maar eerder ook de contacten met de verantwoordelijken van de Al-Azhar Universiteit in Egypte, zijn eigenlijk een onderdeel van een strategie van het Vaticaan om de gematigde islam te versterken. Samen dialoog en tolerantie te promoten. Extremisme en fundamentalisme te marginaliseren en een halt toe te roepen. Beste vrienden, laten we deze grote intentie, toch een zeer belangrijke intentie van onze paus, in onze gebeden opnemen. En ik dank jullie heel hartelijk voor het luisteren en afspraak in een volgende uitzending van De Rots in de Branding.
If you want your dream to be, take your time, go slowly. Do few things, but do them well. Heartfelt work grows purely. If you want to live life free, take your time, go slowly. Do few things, but do them well. Heartfelt work grows purely. Day by day, stone by stone, build your secret slowly. Day by day, you'll grow too, you'll know heaven's glory. If you want your dream to be, take your time, go slowly. Take your time, go slowly. Do few things, but do them well. Heartfelt work grows purely. If you want to live life free, take your time, go slowly. Do few things, but do them well. Heartfelt work grows purely. Day by day, stone by stone, build your secret slowly. Day by day, you'll grow too, you'll know heaven's glory. If you want to live life free, take your time, go slowly. Take your time, go slowly. If you want your dream to be, take your time, go slowly. Take your time, go slowly. If you want your dream to be, take your time, go slowly. Take your time, go slowly. If you want to live life free, take your time, go slowly. Take your time, go slowly.